Gemeente namens de Kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 27 september hoopt om 10 uur kandidaat Van Klinken voor te gaan. En om 16:30 middags uw eigen predikant Dominee van der Brink. Vanmorgen is in het ziekenhuis geboren Jinte Anna Overduin. Maandag 21 september beginnen de catechisaties weer. De groepsindelingen kunnen jullie vinden in de laatste nieuwsbrief. Zaterdag 26 september is er om 7 uur 's avonds gebedskring in de consistorie. En tot maandag 28 september is er gelegenheid om namen in te dienen voor de vacatures in de kerkraad en de kerkvoogdij. Voor verdere informatie wordt u verwezen naar de laatste nieuwsbrief. En komende vrijdag vergadert de kinderclub weer. En voor deze data geldt Deo Volente. De collecten in deze dienst, de eerste is voor het fonds noodlijdende gemeenten en personen. De tweede collect is voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen uit Psalm 84 en daarvan het eerste vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere, der leger scharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, het eerste vers. Doe je ook vanmiddag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat vanmiddag met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen daarna op Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, het derde vers. Nadat we weer samen ons geloof hebben beleden. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we samen het aangezicht van de Heer onze God zoeken in het gebed. Heere, in uw licht zien wij het licht. Dat zijn de woorden die we zojuist hebben gezongen. En dat is ook de belijdenis die we voor uw aangezicht vanmiddag uitspreken. U roept ons hier vanmiddag bij elkaar als gemeente rondom uw woord. En dat woord, Heere, dat mag vanmiddag open liggen hier in de kerk. En dat mogen we straks ook lezen en dat zal verkondigd worden. Maar het probleem van ons hart en het probleem van ons leven is dat wij die woorden van u wel kunnen lezen en dat we die woorden wel kunnen aanhoren. Maar dat de boodschap van die woorden niet doordringt tot ons hart en ons niet brengt tot verandering, tenzij u uw licht laat vallen over het woord, tenzij uw geest ons hart en onze oren opent. Heren, dan zullen die woorden doordringen tot in de diepste diepten van het hart. Dan zullen die woorden ons brengen tot bekering. Dan zullen we die woorden meedragen, ook in de komende week. En daar bidden we u om, Heren. Dat wij vanmiddag in uw licht het licht mogen zien. Dat wij vanmiddag, wanneer we uw woord openen, dat die woorden met kracht zullen zijn. En dat de verkondiging van het woord zal zijn in de betoning van geest en van kracht. En dat uw woord ons hart en ons leven zal veranderen en zal vernieuwen. Dat we door de geschiedenissen heen u vanmiddag mogen ontmoeten. En dat we vanmiddag mogen zien, Heren, wie u bent. En wie u wilt zijn voor ons. En dat we vanmiddag, Heren, daar ook voor zullen buigen. Dat we vanmiddag daaruit ook zullen leven. Dat het niet zal zijn dat uw woorden ons ene oor ingaan en ons andere oor weer uit, maar dat ze worden meegedragen. Tot bekering van hen die ook vanmiddag naar de kerk zijn gekomen terwijl ze de zonde vasthouden. En in de zonde leven. En in de zonde hun vermaak vinden. Heren, dat ze vanmiddag tot bekering gebracht zullen worden. Dat de doden door u tot het leven worden geroepen. En dat ook uw kinderen, Heren, vanmiddag in de verkondiging van het woord mogen zien hoe groot u bent en hoe genadig u bent en hoe heerlijk u bent. Dat u de levensbron te vinden is. Heren, geef ons zo vanmiddag een goede en een rijke dienst. En dan kent u ons vanmiddag, Heren. U weet hoe we hier in de kerk zitten, hoe we hier in de kerk staan. U weet, Heren, de vragen van ons hart die we hebben meegenomen. U kent onze strijd en onze aanvechting. Ons worstelen. En Heren, dan bidden we u vanmiddag of u ons bij de hand wilt nemen. En of u ons wilt leiden in het woord. Of u ons antwoord wilt geven op de vragen waarmee we worstelen. En dan kent u, Heer, ook de zorgen die ervoor zorgen dat onze gedachten wegdwalen en afdwalen. En dat we vanmiddag onszelf misschien al wel 10 keer tot de orde hebben moeten roepen. Om nou eens op te letten en te luisteren en mee te doen. Dat kunnen zorgen zijn, Heer, over ons werk. Dat kunnen zorgen zijn over onze studie of over school. Dat kunnen zorgen zijn over de gezondheid van onszelf of onze kinderen. Of misschien wel onze ouders of grootouders. Dat kunnen vragen zijn, verdriet zijn, dat kan eenzaamheid zijn, Heren. Maar we bidden u, in wat voor omstandigheden van het leven we ons ook bevinden, wilt u ons troosten? Wilt u ons houvast geven? Wilt u ons leren om in al de dingen van het leven op u te zien en te wandelen met u? En Heren, wilt u ons leren dat het niet maar woorden zijn uit een ver verleden, maar dat het de werkelijkheid van ons leven kan en mag zijn. Dat we niet van onszelf zijn, maar dat we in leven en sterven met lichaam en ziel het eigendom kunnen en mogen zijn van de Heer Jezus Christus. En dat dat nou werkelijk troost geeft, houvast geeft in leven en sterven. Heer, wil geven dat dat geen woorden zijn die we met ons hoofd wel kennen, maar die in het hart geen werkelijkheid zijn. Maar wil geven dat het woorden zijn die ons houvast geven, die weerklank vinden in ons hart. En zo dragen we elkaar aan u op, Heren, en zo bidden we om uw genade. En zo mogen we u ook danken dat u leven hebt gegeven en leven hebt gespaard. Dat je in de Overduin vanmorgen geboren mocht worden. Weliswaar in het ziekenhuis met een keizersnede. En Heren, dat heeft toch ook altijd een behoorlijke impact op jonge ouders. En toch, Heren, tot hiertoe hebt u alles wel gemaakt. Het mag goed zijn. En dan bidden we u, Heren, wilt u dit jonge gezinnetje gedenken? U hebt hen verblijd met de kinderzegen. Wilt u geven, Heren, dat dit kleine meisje mag opgroeien tot uw eer? En dat de ouders de wijsheid van u krijgen om dit kind ook voor te gaan in de vreze des Heren. Voor te gaan in het leven met u. Zo bidden we u, Heren, ook voor al die mensen die kinderen op mogen voeden. Eigen kinderen, adoptiekinderen, pleegkinderen. Die geroepen worden om het voorbeeld te geven, om leiding te geven. Heren, geeft u wijsheid en genade. En bewaar onze kinderen, bewaar onze jongeren bij u en bij uw dienst. En wanneer ze zijn weggezworven bij u vandaan, en we ze soms ook niet bereiken kunnen met u en met uw woord, Heren, dan zijn ze voor u toch niet te ver weggedwaald. En dan kunt u toch omwille van uw verbond hen terugroepen en terughalen. En daar bidden u dan ook om vanmiddag. Omdat u hen terug wilt brengen bij uw gemeente. Maar boven alle dingen dat u hen terug wilt brengen aan uw voeten. In de gemeenschap met u, in het gezin van u, in het leven met u. Heer, zo dragen we de gemeente aan u op en zo bidden we u ook voor allen die in deze gemeente een taak hebben. Voor onze broeder, die als dienaar van het woord aan de gemeente verbonden is, wilt u hem wijsheid geven en kracht om het ambtelijke werk in de gemeente te kunnen doen. Wilt u hem gedenken samen met zijn vrouw en hun kinderen. Gedenk de kerkenraad, Heer, geeft u ze alles wat ze nodig hebben om de gemeente te leiden in de grazige weide van het woord, om de gemeente te dienen, ook in de dienst van de barmhartigheid. Gedenk ook de kosters, de organisten, degene die in het jeugdwerk werkzaam zijn. Heer, op wat voor plaats u ons in de gemeente ook roept, geeft u ons de wijsheid die we nodig hebben. En niet alleen deze gemeente, Heer, maar gedenk uw kerk ook in Nederland. Gedenk uw kerk wereldwijd. Heer, breid uw koninkrijk uit. Een zegende woordverkondiging, waar die vandaag ook klinken mag, in wat voor gebouw dan ook. Gedenk in het bijzonder onze broeders en zusters die worden vervolgd. Heren, we bidden u of u ze wilt vasthouden. Of u ze wilt bewaren. Of u ze de kracht wilt geven om tegen de verdrukking in te blijven getuigen van u. We bidden u, Heren, geef dat dwars tegen de verdrukking in, uw kerk, uw koninkrijk. Ook daar zal worden uitgebreid. Gedenk onze overheid. Geeft u wijsheid, Heren, als ze geroepen worden om aan tal van vraagstukken leiding te geven, beslissingen te nemen. Heren, dan bidden we u om de leiding van uw geest ook voor hen, om wijsheid dat ze ons zullen regeren ten goede. En Heren, dat is ten diepste toch ook als ze buigen voor u en voor uw woord. En u bent het toch die de harten van koningen neigt als waterbeken, die toch ook hun hart kunt raken met uw wonderlijke genade. Daar bidden we u om. Zie zo neer, Heer, op ons land, op deze wereld, waar zoveel nood en zoveel zorgen zijn. Ik wil gedenken, Heer, aan al die mensen die van huis en haard verdreven zijn, die op de vlucht zijn, die in wankele bootjes de zee opgaan, om een veilig heenkomen, om een stukje zekerheid en geborgenheid te zoeken. Het Heer, te midden van al die vluchtelingen zullen ongetwijfeld mensen zijn die met verkeerde bedoelingen en uit verkeerde motieven naar Europa komen. Maar er zijn er toch ook, Heer, en dat zijn toch de meesten die werkelijk op zoek zijn naar een stukje houvaste, naar een stukje zekerheid en geborgenheid, die op de vlucht zijn geslagen voor het oorlogsgeweld. En we bidden u, Heer, geef dat ze hier dan ook dat stukje zekerheid mogen vinden. En geef ook dan de kerk, Heren, daarin de roeping zal verstaan om barmhartigheid te bewijzen aan de vreemdeling. En leer ons dan ook zien, Heren, dat juist daar kansen liggen. Dat u als het ware de vreemdeling op onze stoep legt, voor onze deur legt, om ze het evangelie te verkondigen. Om ze te leren die enige troost, dat enige houvast in leven en sterven. En dan maakt het niet uit waar we zijn op deze wereld. En in wat voor omstandigheden. Maar als we u kennen, Heren, dan hebben we aan u genoeg. Zo bidden we u, Heren, geef dat de kerk daaruit leven mag. Tot een voorbeeld, tot een getuigenis voor de wereld om ons heen. Maar ook voor de vluchtelingen die komen tot ons. Heer, ontfermt u zich zo. En gedenk ons. En dan bidden we dat niet omdat wij dat verdienen, Heren, maar dan bidden we het u, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die als onze grote voorspraak aan uw rechterhand zit, en die het ons verzekert in zijn woord, dat wanneer wij tot u naderen over die verse en levende weg van zijn bloed, u onze gebeden niet zult afwijzen, maar dat u ons zult horen en verhoren omwille van hem. Heren, maak dat woord waar, om zijnentwil. Amen. De gemeente, wij openen vanmiddag het woord van de Heere in 1 Koningen. En de voorgaande keren dat ik in uw midden volging, hebben we al eens eerder nagedacht over de geschiedenissen waarin Elia voorkwam. En vanmiddag hebben we opnieuw zo'n geschiedenis, 1 Koningen 21. En daar lezen we: het geschiedde nu na deze dingen, alzo Nabot, een Jisraëliet, een wijngaard had die te Jisraël was, bij het paleis van Achab, de koning van Samaria, dat Achab sprak tot Nabot, zeggende: geef mij uw wijngaard, opdat hij mij tot een kruidhof, tot een groentetuin zou zijn. Terwijl hij nabij mijn huis is, en ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die. Of, zo het goed is in uw ogen, zal ik u het geld van de wijngaard in waarde geven. Maar Nabot zei tot Achab: dat laat de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven van mijn vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis gemelijk, dat wil zeggen somber, en toornig over het woord dat Nabot de Jisraëliet tot hem gesproken had, en gezegd: ik zal u de erven van mijn vaderen niet geven. En hij legde zich neer op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Maar Izebel, zijn huisvrouw, kwam tot hem en sprak tot hem: wat is dit, dat uw geest dus schemelijk is en dat u geen brood eet? En hij sprak tot haar: omdat ik tot Nabot de Jisraëliet gesproken en tot hem gezegd heb: geef mij uw wijngaard om geld, of zo het u behaagt, ik zal u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zei Izebel, zijn huisvrouw, tot hem: zoud gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u een wijngaard van Nabot de Jisraëliet geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Achab en verzegelde ze met zijn signet. En zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in zijn stad waren wonende met Nabot. Ze schreven die brieven zeggende: roep een vasten uit en zet Nabot in de hoogste plaats van het volk. En zet tegenover hem twee mannen, zonen van Belial, die tegen hem getuigen, zeggende: u hebt God en de koning gezegend. En voert hem uit en stenig hem dat hij sterve. De mannen van zijn stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hen gezonden had, gelijk als geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. En ze riepen een vasten uit en zij zetten Nabot in de hoogste plaats van het volk. Toen kwamen de twee mannen, zonen van Belial, en zetten zich tegenover hem. De mannen van Belial getuigden tegen hem, tegen Nabot, voor het volk, zeggende: Nabot heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen dat hij stierf. Daarna zonden zij tot Izebel, zeggende: Nabot is gestenigd en is dood. En het geschiedde toen Izebel hoorde dat Nabot gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zei: sta op, bezit de wijngaard van Nabot de Jisraëliet erfelijk, die hij u weigerde om geld te geven. Want Nabot leeft niet, maar is dood. En het geschiedde als Achab hoorde dat Nabot dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Nabot de Jisraëliet af te gaan om die erfelijk te bezitten. Doch het woord van de Heere geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende: maak u op, ga heen en af, Achab de koning van Israël tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Nabot, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. En u zult tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, hebt u doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: alzo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Nabot gelikt hebben, zullen de honden uw bloed likken, ja het uwe. En Achab zei tot Elia: hebt u mij gevonden, o mijn vijand? En hij zei: ik heb u gevonden, omdat gij uzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen van de Heere. Zie, ik zal kwaad over u brengen en uw nakomelingen wegdoen, en ik zal van Achab uitroeien die aan de wand watert, dat wil zeggen al wat mannelijk is, mitsgaders de beslotenen en verlatenen in Israël. En ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baeza, de zoon van Ahia, om de terging waarmee gij mij getergd hebt en gij Israël hebt doen zondigen. En verder ook over Izebel sprak de Heere, zeggende: de honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Israël. Wie van aangrap sterft in de stad zullen de honden eten. En wie in het veld sterft zullen de vogelen van de hemel eten. Doch er was niemand geweest gelijk aangrap die zichzelf verkocht had om te doen wat kwaad is in de ogen van de Heere. Dewijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk, wandelende achter de drekgoden naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht van de kinderen van Israël uit de bezitting verdreven had. Het geschiedde nu, als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. Hij lag ook neer in de zak en ging langzaam. En het woord van de Heere geschiedde tot Elia de Tisbiet zeggende: hebt u gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, omdat hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen van zijn zoon zal ik dat kwaad over zijn huis brengen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, ter voorbereiding op de preek zingen wij uit Psalm 82 de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 82 de versen 1, 2, 3 en 4. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Gemeente, we willen vanmiddag luisteren naar de boodschap die de Heer ons geeft in 1 Koningen 21. Het thema voor de preek van vanmiddag: God doet recht. God doet recht. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats: Gods recht vergeten. En in de tweede plaats: Gods recht gehandhaafd. God doet recht. In de eerste plaats Gods recht vergeten en in de tweede plaats Gods recht gehandhaafd. Gemeente, jongens en meisjes, koning Achab ligt op bed. Hij heeft zijn gezicht naar de muur gekeerd en dat gezicht dat is vertrokken van teleurstelling, van boosheid, van ontevredenheid. En Achab wil voorlopig niemand meer zien en niemand meer spreken. En als zijn dienaren komen vragen of koning Achab iets eten wil, dan klinkt zijn antwoord: nee. Achab kan geen hap door zijn keel krijgen. Hij heeft voorlopig geen enkele behoefte aan voedsel. En jongens en meisjes, waarom ligt Achab daar zo neerslachtig, zo somber op bed? Heeft zijn leger zojuist een verpletterende nederlaag geleden? Heeft Achab misschien zojuist het bericht gehad dat de handelsvloot van Israël op de Middellandse Zee in een vliegende storm vergaan is? Nee, niets van dat alles. De reden dat Achab daar zo neerslachtig op zijn bed ligt, dat heeft ermee te maken dat er iemand geweest is die Achab een voet heeft dwarsgezet. En Achab ziet nu een van zijn mooie plannen in duigen vallen. Wat is er gebeurd? Koning Achab die heeft niet alleen een paleis in Samaria, de hoofdstad van Israël, maar koning Achab heeft ook een paleis in de heuvelachtige en vruchtbare streek van Israël. En om dat paleis daar in Israël heeft hij blijkbaar een paleistuin en op een dag, waarschijnlijk wandelde hij zo een rondje door die tuin. Op een dag was zijn oog gevallen op een wijngaard die aan die paleistuin grensde. En zomaar ineens was het door zijn hoofd geschoten de gedachte: wat zou het mooi zijn als ik die wijngaard nou bij mijn paleistuin kon trekken. Dan zou ik er een groentetuin van maken. En in gedachten zag hij het al helemaal voor zich. Daar de meloenen. En daar de pompoenen, en daar de boontjes, en in de hoek de kruidentuin. En hoe langer Achab erover nadacht, hoe enthousiaster dat hij wordt. En op een dag trekt hij de stoute schoenen aan en hij reist naar Israël, naar Nabot, de eigenaar van die wijngaard, en hij doet hem een voorstel. Nabot zegt hij: je hebt daar zo'n prachtige wijngaard liggen, hè? Tegen die paleistuin van me aan, die wijngaard die zou ik wel van je willen hebben. Ik wil die wijngaard wel ruilen voor een wijngaard van mij, eentje iets verderop in Israël, die nog wat groter is en die wat mooier is en die wat beter is, kan die? Of als je misschien wilt stoppen als wijngaardenier, dan wil ik je de waarde van die wijngaard ook wel in geld geven. Dat is een mooi aanbod. Achab eist die wijngaard niet zomaar voor zichzelf op, zoals die Oosterse koningen dat in die tijd wel deden. Je pakte het gewoon af. Nee, Achab doet een aanbod. Hij wil gewoon eerlijk ruilen of eerlijk kopen. En er zit voor Nabot nog wel wat onderhandelingsruimte in ook. Maar Nabot reageert als door een wesp gestoken. Dat verhoede de Heere, zegt Nabot. Dat verhoede de Heere dat ik de erven van mijn vaderen verkopen zou. Nabot peinst er niet over om die wijngaard aan Achab te verkopen. Want die wijngaard, dat is de erfenis van zijn vader. En om de waarde van die erfenis van de vaderen wat te begrijpen, moet je eigenlijk even terugbladeren in de Bijbel. Dan lees je dat het volk Israël het land Kanaan gekregen heeft uit de handen van de Heere. En dat toen ze dat land in bezit moesten nemen, dat land verdeeld moest worden onder de verschillende stammen van Israël. En dat elk van de families van dat volk, die kreeg in dat beloofde land een stukje grond. Om op te wonen en om te bebouwen. En dat land wat ze daar in het land van de belofte in Kanaan kregen, dat was een stukje land dat moest van vader op zoon worden doorgegeven. Dat was een familieerfenis. En die familieerfenis die mocht niet worden verkocht. En als je door armoede genoodzaakt was toch dat stuk land te verkopen, dan moest dat land in het jubeljaar weer aan de oorspronkelijke familie worden teruggegeven. Het land wat God gegeven had, dat moest dus in de familie blijven. Dat was de inzetting, dat was het bevel, dat was het gebod van God geweest. En nu komt Agab bij Nabot vragen om die wijngaard, en die wijngaard hoort bij de erfenis van de vader. Dat is familiebezit. Nabot mag dat simpelweg van de Heere niet verkopen. Daarom reageert Nabot zo fel. Dat verhoede de Heer. Dat ik zoiets zou doen. En als je Nabot daar zo ziet staan, gemeente, dan ontmoeten wij in die Nabot een van die 7000 mensen die God er in Israël heeft overgelaten, die de knie niet hebben gebogen voor de Baal. Dan ontmoet je in die man een Godvrezende. We gaan er straks uit Psalm 1 van zingen. Wat is het kenmerk van iemand die de Heere vreest? Nu hij overdenkt en bepeinst het woord, de wil van God dag en nacht. Voor iemand die de Heere vreest, is het woord van God het richtsnoeren, de lamp voor je voet. Iemand die de Heere vreest, vragen wij de beskeuzes van zijn leven, bij de beslissingen van zijn leven. Wat zou de Heere willen dat ik zal doen? Iemand die de Heere vreest, laat het woord van de Heer in het leven zwaar wegen. En wijst met het woord in de hand daarom ook de zonde af. Nou, zo doet Nabot dat. Maar die weigering is dan wel een lelijke streep door de rekening van Agab. Uitgerekend nu treft Agab daar iemand tegenover zich die trouw gebleven is aan de dienst van de Heer. En die er ook nog eens van die starre, van die orthodoxe opvattingen op nahoudt. Kijk, voor koning Agab, gemeente, zijn die wetten van God woorden uit een ver verleden, waar zijn voorgeslacht misschien houvast in vond en troost in vond en wat dan had. Maar ja, die kun je toch vandaag de dag niet meer toepassen, denkt Agab. Daar hebben we vandaag de dag toch niks meer aan. We leven in een andere tijd, een andere cultuur en met andere goden. En het is allemaal anders geworden. En nu treft hij daar Nabot tegenover zich, die met die gedachten niet meegaat, die nog star en strak vasthoudt aan het feit dat het woord van God blijvend actueel is en dat die wetten uit het verleden vandaag de dag nog wel degelijk iets te zeggen hebben. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, eigenlijk is het niet Nabot die Agab hier een voet dwars zet, maar is het de Heere. Maar als de Heere, gemeente, Agab een voet dwars zet, dan reageert Agab daardoor de regel nogal geprikkeld op. We lezen in dit hoofdstuk dat Agab gemelijk, dat wil zeggen somber, naar zijn huis gaat. Die uitdrukking die kom je aan het einde van het voorgaande hoofdstuk ook tegen. Dan heeft Agab oorlog gehad met de Syriërs en de Heere heeft hem de overwinning gegeven. God heeft hem die overwinning ook beloofd, opdat Agab zou weten dat God Heere is, de Almachtige is. En koning Agab heeft de koning van Syrië, Ben-Hadad, in zijn macht. En dan sluit hij met die goddeloze koning een verbond, een prachtig handelsverdrag, terwijl hij hem eigenlijk in opdracht van de Heer had moeten doden. En dan gaat Agab naar zijn huis en je ziet hem op de wagen zitten, helemaal blij. Wat een prachtig verdrag heeft hij gesloten, de oorlog gewonnen en er nog iets uit kunnen slaan ook. En dan is er een profeet die hem daar zegt dat in plaats van het leven van Ben-Hadad Agabs leven zal komen. Een oordeelsboodschap. Dan gaat hij ook gemelijk somber naar huis. En nu bij Nabot precies diezelfde reactie. Iemand zet hem daar met een beroep op het woord van de Heer, de voet dwars en Agab gaat naar huis. En je ziet hem daar op zijn wagen vanaf Jezreel teruggaan naar Samaria. Bah! Altijd moet er een streep door zijn plannen. Altijd moet dat woord van God zijn plezier vergallen. Het is net een klein kind. Of een puber. Je kent dat wel. Of niet, jongens en meisjes. Dat je iets niet mag. Je wilt iets graag. En je vader en moeder zeggen nee, mag niet. Wat doe je dan? Nou, wat ik dan vroeger deed was de trap naar bovenop. Zo hard mogelijk stampen. En dan vlak voor je die deur met een geweldige klap dicht slaat, nog even naar beneden roepen. En ik mag hier ook nooit iets. Wam. En het eerste uur was ik niet aanspreekbaar. Nou, dat is Agap. En misschien bent u, misschien ben jij dat ook wel. Misschien herkent u zich net niet in die godvrezende Nabot die het woord van God als het richtsnoer heeft, als de lamp voor zijn voet. Maar herkent u zich vanmiddag wel een beetje in Agap? Agap die mopperig is omdat het woord van God tegen zijn plannen inkomt. En daar wil hij niet voor buigen, gemeente. Dan zou je vanmiddag de kerk uitgaan. Omdat de preek gekomen is aan een gevoelig punt in je leven. Omdat de verkondiging van het woord heel dichtbij kwam en je raakte in je boezemzonde bijvoorbeeld. Of omdat die preek je godsdienstige schema's en gedachten een beetje opschudde en op zijn kop zette. En dat je humeurig naar huis gaat en dat je tegen elkaar zegt, en het was vanmorgen ook weer niks, die lichte dominee of die zware dominee. Terwijl als je heel eerlijk bent, je best wel weet dat het niet aan die dominee lag. Maar dat het er gewoon mee te maken heeft dat je niet wil buigen voor dat woord van God. Dat was Agap. En daar zie je hem op bed liggen, in de greep van zijn begeerte. Want oh, wat wil die wijngaard graag hebben. En gemeente, daar begint de zonde in ons leven altijd. Met ons hart, met ons begeren. Daar begon het in het paradijs. Daar speelde de duivel bij Eva op in. Hij liet haar eens kijken naar die vrucht. En die vrucht is toch wel heel mooi. En het verlangen begon te kriebelen in haar hart. Ja, met dat verhaal wat de duivel er nog omheen had verteld. Dat als je ervan zou eten, je als God zou zijn. Oh, wat mooi. En dat begon te branden in haar binnenste. En ze koesterde die gedachten. En ze koesterde die verlangen. En ze ging erover fantaseren. En vanuit dat begeren kwam ze tot de daad. En zij nam en zij at. Met dat hart, daar ging het bij David ook mis, gemeente, toen hij daar op het dak van zijn paleis zat. En daar een vrouw zich ging wassen in de tuin en zijn oog viel erop. Daar zeg je, daar kon David niks aan doen. Inderdaad, gemeente, daar kon David niks aan doen dat zijn oog erop viel. Maar wat er daarna gebeurde wel. Want terwijl zijn oog erop viel, kon hij zijn ogen er niet meer van loskrijgen. Er begon van binnen iets te branden. En David ging er eens over nadenken over die mooie vrouw. En David ging er nog eens een keertje naar kijken. En David ging erover fantaseren en denken. En die brandende begeerten van binnen zochten zich een weg naar zijn mond. En hij liet het bevel geven om haar te halen. En zochten een weg naar zijn handen, overspel en moord. Gemeente, daar begint de zonde ook in ons leven. Het begint in ons hart. Het begint bij ons verlangen. Het begint bij onze wil. En wat gaan we doen? Onze verlangens, daar gaan we over nadenken. Die koesteren, die brengen we niet bij het kruis. Dat is wat we moeten doen. Maar als het komt tot de zonde, dan ga je erover nadenken. Dan ga je erover fantaseren soms. En van lieverlee zoeken die begeerten een uitweg naar de mond en naar de handen. Een gemeente, wat dan in deze geschiedenis opvalt, is dat iemand anders daar een hele belangrijke rol bij kan hebben. Dat het komt van die begeerten tot de zonde, of dat het er niet van komt. Je man of je vrouw, je vriend of je vriendin kan daar een hele grote rol in spelen. Je ziet dat hier bij Agap. Want zijn vrouw Izebel heeft gehoord dat Agap daar helemaal in de ban van die wijngaard op zijn bed ligt. En Izebel gaat eens informeren wat er nu weer aan de hand is. Waarom ligt Agap daar nou weer zo somber op zijn bed? Ze gaat eens informeren en Agap vertelt. Ja, ik wilde die wijngaard zo graag hebben en ik wilde hem kopen. Dat is wat hij eerst doet, blijkbaar had het zijn voorkeur. Ik wilde hem kopen of desnoods ruilen, maar ja, die Nabot, die wilde niet. En dat Nabot dat deed op een beroep op het woord van God, dat telt blijkbaar voor Agap niet. En voor Izebel, die zou daar waarschijnlijk ook niks van hebben begrepen. En die zeepel die ziet hem zo liggen, gemeente, en dan? Het is heel belangrijk hoe zij reageert. Izebel is in de positie om tegen Ahab te zeggen, wat lig je hier nou op je bed je aan te stellen? Je bent koning van Israël. Moet eens kijken hoeveel wijngaarden dat je hebt. Moet je nou alsjeblieft, moet je nou dat ene stukje ook nog hebben? Kom nou. Sta op. Ga een rondje lopen. Maar dat is precies wat Izebel niet doet, gemeente. Izebel pakt geen Bijbel en zoekt niet de 10 geboden op en zegt, Ahab, wat staat hier in dat 10e gebod? Gij zult niet begeren. Buig je knieën uit. Nee, Izebel ziet hem daar liggen en ze hoort dat aan en ze zegt, wat ben jij nou voor een koning? Moet jij regeren? Ahab is in haar ogen geen knip voor de neus waard. Zij heeft daar aan het hof van haar vader, de koning van Tyrus, wel andere dingen meegemaakt. Een koning krijgt altijd zijn zin. Is het niet goedschiks, dan is het kwaadschiks. Sta maar op, zegt ze, ga maar eten, ik zal er wel voor zorgen. En Ahab sput het niet tegen. Terwijl hij toch op zijn minst had kunnen vermoeden dat Izebel niet zulke mooie plannen had. En dan gaat Izebel aan het werk. Dan schrijft ze brieven aan de oudsten en de edelen van Israël, aan de geestelijke en politieke leiding van de stad waar Nabot woont. En ze schrijft in die brief dat er een vastendag moet worden uitgeroepen. Izebel is godsdienstig geworden. Een vastendag. Dat suggereert dat er blijkbaar iets ernstigs aan de hand is en dat het volk zich voor God moet verootmoedigen, omdat anders het oordeel van God zal komen. Er moet een vastendag worden uitgeschreven. En op die vastendag moet Nabot op de hoogste plaats zitten. Vanuit de tekst is het niet helemaal duidelijk of dat het betekent dat Nabot in eerste instantie daar de leiding krijgt en daarom op de hoogste plaats zit, of dat hij direct maar in de beklaagde bank moet worden gezet op de hoogste plek, zichtbaar voor heel het volk. Wat wel duidelijk is dat Nabot in die beklaagde bank terecht moet komen. En dan moeten er twee Belials mannen zijn, twee nietsnutten, twee doortrapte schurken, en die moeten dan Nabot beschuldigen van godslastering en van lastering van de koning. En daar stond de doodstraf op. Er moet een schijnproces plaatsvinden om Nabot uit de weg te ruimen. Ja, jongens en meisjes, maar daar zullen die rechters daar in Jezreel toch niet aan meewerken. Ze zullen toch wel een brief hebben teruggeschreven naar Samaria. Moet u eens luisteren, maar dit kan niet. Maar ze doen het niet. Ze luisteren naar die woorden die Izebel in naam van Ahab hen schrijft. We zongen het Psalm 82, daarin gaat het over rechters die goden worden genoemd door God. Geroepen om het recht van God op deze aarde te bewaren. Maar het wordt werkelijkheid. Hier is het recht vergeten. Men heeft nog kennis, nog geweten. Men wandelt in de duisternis. Het wankelt al wat zeker is. De zekerheid van het recht. De zekerheid van de wet. Het struikelt op de straten van Israël. Nabot wordt veroordeeld. En uit 2 Koningen 9 kunnen we opmaken dat ook de zonen van Nabot veroordeeld worden. En ze worden gestenigd en ter dood gebracht. Hoe is het mogelijk, gemeente? Is er dan geen recht meer? Als je zo'n geschiedenis leest, gemeente, dan denk je toch als vanzelf, had de Heere dit nou niet kunnen voorkomen? Waar is in die hele geschiedenis nu de Heere? De Heere had er toch voor kunnen zorgen dat Izebel bij het schrijven van die brieven een hartverlamming kreeg en dat ze niet verder kon? En de Heer had toch de harten van die rechters daar in Israël zo kunnen bewerken dat ze gewoon tegen Izebel hadden gezegd, we doen het niet. De Heer had toch kunnen ingrijpen, kunnen laten zien dat hij boven de machten van mensen staat en dat hij almachtig is. En wat is er waar van die woorden die we zingen met Psalm 1? Welzalig is hij die de wet van de Heere blijmoedig dag en nacht herdenkt, bepeinst en ijverig betracht. Hij zal zijn gelijk een frisse boom aan vette grond, geplant bij ene stroom. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Nabot is zo'n man die de wet van de Heere bepeinst. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Wat gebeurt er? Hij wordt opgepakt. vals beschuldigd, vals veroordeeld. En hij bezwijkt uiteindelijk onder de stenenlast die zijn stadsgenoten hem naar de oren hebben gesmeten. Zou er niet moedeloos van worden, gemeente, als je die gang in die geschiedenis ziet? Zou er niet moedeloos van worden en zeggen, waar is nou de Heere? En doet God eigenlijk wel recht? En laten we eerlijk zijn, gemeente, vanmiddag. Die vraag die komt toch bij tijd en wijle bij ons boven als je de krant openslaat. En je ziet wat er op deze wereld allemaal gebeurt aan ellende en aan onrecht. Als je de verhalen van de vervolgde kerk leest. Mensen die de Heere vrezen. En het gaat ze wel, het gelukt hen wat ze doen. En waar eindigen ze? Gemarteld en verminkt in een ziekenhuis. Doet God dan recht? Misschien ken je die vraag ook wel heel persoonlijk uit je eigen leven. Dat je trouw bleef aan de dienst van God en je werd onrecht aangedaan. Het is nooit recht gezet. Is er dan wel een God in de hemel? Zijn het niet de vragen, gemeente, die bij ons boven komen als we om ons heen kijken? Daar hoeven we ons niet voor te schamen voor die vragen. We hoeven vanmiddag niet tegen elkaar te zeggen, die vragen mag je niet stellen. Want ze zijn er. Maar wat dan wel belangrijk is, is dat we niet alleen kijken om ons heen. En dat we niet alleen de vragen laten bovenkomen in ons hart. Maar dat we met dat wat we zien en met dat wat bij ons bovenkomt, ons oor te luisteren leggen bij de Bijbel. Om dan te zien dat de Heer ons onderwijs geeft en dat de Heer ons toerust. En dat de Heer ons dwars door de Bijbel heen laat zien dat Hij er wel degelijk is. Je kunt alleen al denken aan de Heer Jezus Christus zelf. Hij is veroordeeld in inderdaad een schijnproces. De getuigen die tegen hem getuigden waren ook valse getuigen. En de rechters die hem veroordeelden, die deden ook geen recht. Daar struikelde het recht ook op de straten. En de apostel Petrus leert ons in zijn zendbrief dat wij als christenen geroepen zijn om de voetstappen van de meester te drukken en inderdaad geroepen om onrecht te lijden. En om te midden van dat onrecht te doen wat de Heer Jezus Christus deed, namelijk het te leggen in de handen van hem die rechtvaardig oordeelt. Om te midden van het onrecht de ogen te richten op God, in de wetenschap dat Hij recht zal doen. En dat wordt in de rest van 1 Koningen 21 duidelijk. God handhaaft zijn recht. Want als Izebel gemeente bericht krijgt uit Jezreel dat Nabal dood is, dan meldt ze dat aan Agab. Ze zegt, sta maar op en ga maar weer terug naar Jezreel. De zaak is klaar. Je kunt de wijngaard erfelijk in bezit nemen. Nabot leeft niet meer. Er zijn ook geen kinderen meer van hem. Er is niemand die jou het eigendomsrecht op die wijngaard kan betwisten. En je ziet Agab gemeente gaan, glunderend als een kind op zijn wagen. Het is hem dan maar toch gelukt. En die vrouw van hem, dat is me er eentje. Hoe ze het voor elkaar gekregen heeft, hij kent de details niet. Maar vooruit, het zal weinig fraai zijn geweest. Maar zijn doel is bereikt. Eindelijk kan hij zijn plannen ten uitvoer brengen. Eindelijk is die wijngaard van hem. Eindelijk die groentetuin. En die vreugde, dat glunderen, dat duurt totdat hij bij die wijngaard komt. En daar ziet hij Elia staan. En die Elia, die heeft hij al in geen tijden gezien. Maar de herinneringen die Agab aan Elia heeft, die zijn niet zo heel positief. Die verschijning van Elia, die voorspelt bij voorbaat al niet zoveel goed. En je ziet Agab daar op die wagengemeente als het ware wit wegtrekken en even naar adem happen. Elia hier. We kunnen uit het Bijbelgedeelte opmaken, gemeente, dat Agab niet de eerste is die het woord neemt. Maar dat Elia zelf het is. En Elia, gemeente, is er door de Heer op uitgestuurd. En Elia stelt aan Agab een aantal hele doeltreffende vragen. En hij zegt, u hebt een moord op u geweten. En nu neemt u een erfelijke bezitting in bezit. Diefstal. In een paar woorden van Elia, gemeente, wordt helder dat de Heer het onrecht gezien heeft, dat de ogen van God de ganse aarde doorlopen. Dat God dat verlangen van Achab zag en dat God Achab op dat bed heeft zien liggen. En dat God Izebel gezien heeft toen ze de brieven schreef. En dat God de stenen door de lucht heeft zien vliegen. En dat God Naboth gezien heeft toen hij onder de stenen las bezweek. En God legt er nu, nu Achab naar die wijngaard komt kijken, nu legt God er de vinger bij. En de Heere laat ook wel weten wat hij ervan vindt. Hij spreekt maar direct het oordeel uit. In plaats van dat de honden het bloed van Naboth likken, zullen ze uw bloed likken. Achab, ja, het uwe. Achab krijgt ook maar direct zijn doodstraf thuis bezorgd. God houdt hem verantwoordelijk. En als Achab dan zijn stem weer terugvindt, dan klinken er slechts wat venijnige stamelwoorden. Heb je me dan gevonden, mijn vijand? Je zou kunnen zeggen dat de zonde Achab heeft verblind. Achab is er blind voor dat Elia daar niet staat als een vijand, maar als een dienstknecht van de Heere. En dat de Heere dwars door het oordeel heen nog steeds het behoud en het leven van Achab zoekt. En Achab is ook blind voor het feit dat die oordeelswoorden nou niet zomaar uit de mond van Elia komen, maar dat hij door zijn eigen zondige levenswandel zich het oordeel van God over zich heeft afgeroepen. Achab, gemeente, handhaaft zich. Hij wil overeind blijven staan. Hij wil zijn verantwoordelijkheid niet nemen. Maar Elia laat zich niet uit het veld slaan. Hij zegt inderdaad, koning, ik heb u gevonden. We staan weer tegenover elkaar, maar dat is nou niet mijn schuld dat ik tegenover u sta. Dat hebt u eigenlijk aan uzelf te danken. Dat heeft te maken met het feit dat u zichzelf verkocht hebt aan de zonde. Dat u zichzelf verkocht hebt om te doen wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dat u willens en wetens een slaaf geworden bent van de zonde. U hebt niet gestreden tegen de zonde. U hebt uw begeerte niet tot bloedens toe tegengestaan. Maar u hebt u zomaar willoos als een slaaf door de zonde laten meeslepen. En u hebt u daarbij nog laten ophitsen door uw vrouw ook. Door de geschiedenis heen krijg je een klein beetje een beeld van dat huwelijk van Achab en Izebel. En dat is geen christelijk huwelijk geweest, niet een godzalig huwelijk. Waarbij de man en de vrouw elkaar helpen om de Heere te dienen. Nee, Achab laat zich meeslepen door zijn vrouw. Meeslepen in de zonde. Dat is precies de reden waarom de Heere er zo tegen is. Dat het verbondsvolk Israël zou trouwen met een man of een vrouw uit de heidenvolk. Dat is precies de reden dat de Heer tegen ons zegt dat we geen juk aan moeten trekken met een ongelovige. Ja, dominee, maar wie weet of ik die andere dan tot Christus kan leiden. Het huwelijk is geen evangelisatiemiddel. En waarom verbiedt de Heere dat? Zoekt de Heere je geluk dan niet? Ja, de Heere zoekt je geluk en daarom verbiedt hij het. Want de Heere weet wel dat als een van de twee de Heere niet vreest, en als een van de twee de afgoden wil dienen, en als een van de twee met die afgoden niet wil breken, en je komt tot een huwelijk dat het gevaar levensgroot is, dat degene die de Heere niet vreest je meesleept in de weg van de zonde. En blader de Bijbel maar door. Je ziet het telkens gebeuren. Achab, een kind van het verbond, hij trouwt met Izebel en hij zal in het begin best gedacht hebben, ieder zijn eigen goden. Maar voor hij het wist stond er daar in Samaria een grote tempel voor Baal. En Salomo, u kent weet het wel, die wijze godvrezende koning die zo goed begon, hè, om de Heer om wijsheid vroeg. De laatste geschiedenissen van zijn leven zie je Salomo met zijn heidense vrouwen zich buigen voor de afgoden. Is het dan geen wijsheid van de Heer om tegen je te zeggen, zo'n huwelijk is niet verstandig? Want als je wordt meegezogen in de zonde, God komt op die zonde terug. Dat is wat we hier bij Achab zien. Achab heeft zich verkocht, laten meeslepen door de zonde. Zich laten ophitsen door zijn vrouw. En nu legt God bij die goddeloze levenswandel van Achab de vinger. En nu spreekt God er het oordeel over uit. Nu zegt de Heer, ik ga er een punt achter zetten, Achab. Achter die zondige levenswandel van jou en van je gezin. En je huis, je gezin zal worden zoals het huis van de koningen voor je. Die tot de wortel toe zijn uitgeroeid. Gemeente, het kan lang lijken alsof God het onrecht duldt en alsof God het maar laat lopen. Het kan wel lang lijken alsof er geen God in de hemel is die het onrecht ziet. Maar er komt een moment in ons leven dat we ontdekken dat God alle dingen van ons leven gezien heeft. Er komt een moment in ons leven dat we ontdekken dat God inderdaad het onrecht gezien heeft. Tot op de bodem van ons hart toe. En dat God inderdaad daar zijn oordeel over zal uitspreken. En als dat moment niet komt in ons leven, gemeente, dan komt het wel wanneer we staan zullen voor de troon van God en God recht zal doen. En God het onrecht zal rechtzetten. Als de boeken open zullen gaan, zullen we ontdekken dat God tot op de punt en de komma nauwkeurig onze daden van het leven gezien heeft. En dat God erop terugkomt en dat God het rechtzet. Dat is troostend voor mensen zoals Nabot, die aan het onrecht ten onder gaan. God komt erop terug en God gaat het recht zetten. Maar tegelijkertijd is dat een ernstig woord voor mensen die wandelen op de weg van de zonde en die onrecht begaan, ook tegenover anderen. Geen zondaar zal, zingen we met Psalm 1, geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen. God komt erop terug. En het wonderlijke, gemeente, is aangaap, hoort die ernstige oordeelsboodschap aan. En hij komt tot bekering. Hij vernedert zich. Hij scheurt zijn kleding als teken van berouw. Hij trekt een ruwe zak aan, waar hij zelfs in slaapt. Hij loopt langzaam, schuldbewust. En iedereen mag het zien. Ja, maar, ik weet wel wat u zeggen gaat. U zegt, ja, maar wacht nou eens even, dat wat weer aangaat toch geen echte bekering. Het volgende hoofdstuk laat toch wel zien dat het bij Agab eigenlijk alleen maar schijn was. In het volgende hoofdstuk zien we dat Agab met die indrukken van dat oordeel en van de schuld al heel snel weer verdwenen is. En dat hij aan die profeten van God zich toch niks gelegen laat liggen. En dat is waar, gemeente. Dat volgende hoofdstuk vertelt ons dat Agab op de weg van de zonde is verder gegaan. En dat hij uiteindelijk ook op de weg van de zonde is gestorven. Maar dat betekent nog niet dat we hier de conclusie moeten trekken. Het is dus allemaal maar schijn geweest. Het was allemaal maar buitenkant. Het was niet menens. De Heere trekt die conclusie in ieder geval niet. De Heere zegt tegen Elia, en dat zegt de Heere tot twee keer toe. De Heere zegt het tot twee keer toe. Zie je dat Agab zich heeft vernederd voor mijn aangezicht? De Heere zegt niet, Elia, laat je door die zak die Agab aan heeft nou niet van de wijs brengen, want in dat hart zit er toch niks. Nee, de Heere zegt, hij heeft zich voor mijn aangezicht vernederd. En de Heere geeft uitstel van het oordeel. De Heere zegt, en daarom zal het oordeel wat ik heb uitgesproken niet in zijn dagen komen, maar in de dagen van zijn zoon. En dan moet je je bedenken, gemeente, dat ditzelfde hoofdstuk ons vertelt dat er niemand zo goddeloos was als Agab. Niemand zo goddeloos als Agab. Al die koningen voor hem, en dat waren bepaald geen lievertjes. Al die koningen voor hem waren brave Hendrikken vergeleken bij Agab. En dan kondigt God, die al zo vaak Agab heeft gewaarschuwd, die al zo vaak Agab tot bekering heeft geroepen, dan kondigt God dat oordeel aan. Als een punt. Ik zet er een punt achter, Agab. Het is definitief voorbij. En dan buigt Agab zich en dan trekt hij die zak aan. En wat gebeurt er, gemeente? God maakt van de punt een komma. God geeft uitstel. De Heere toont zijn geduld. En dat alles, gemeente, omdat in het hart van God het verlangen leeft dat Agab zich zal bekeren. Als ergens zichtbaar wordt, gemeente, dat God geen lust heeft, geen zin heeft, geen plezier heeft in de dood van de goddeloze en van de zondaar, dan is het hier, bij Agab. Maar dat de Heere wil dat we ons zullen bekeren en dat we zullen leven. En gemeente, weet u, dan vind ik eigenlijk die vraag, was het bij Agab nu echt of was het bij Agab niet echt? Ik vind dat helemaal niet zo'n belangrijke vraag. De vraag voor ons vanmiddag is, Als de Heere ons laat zien dat wandelen op de weg van de zonde een doodlopende weg is. Dat het onze ondergang wordt. En als de Heer ons tot bekering roept, gemeente. Bekeert u zich dan van harte? Bekeer jij je dan van harte? Laat je dan de zonde los en buig je dan voor het aangezicht van de Heer om schuld te belijden en om op genade te hopen. Heer, wees mij de zondaar genadig. Want we kunnen lang praten over de vraag of het bij Agab echt was of niet. Maar de vraag is het bij ons echt? Bekeren wij ons tot de God die geen lust heeft in onze ondergang? Tot de God die groot is van geduld, die traag is van toorn, groot van langmoedigheid en groot van goedertierenheid. Tot de God die toch ook in dit hoofdstuk ons laat zien dat hij de grootste van de zondaren genade wil bewijzen. Want laten we eerlijk zijn, gemeente, zo'n man als Agab, die hebben wij toch eigenlijk al lang afgeschreven. Zo goddeloos, zo onrechtvaardig. Stel eens voor dat een man als Agab hier vanmiddag in de kerk zou komen zitten. Je zou een plekje opschuiven. Maar God is gericht op zijn behoud. En God wil deze man, wanneer hij zich bekeert en buigt, genade geven. Gemeente, die genade van God, die kun je niet narekenen. En kijk het in de Bijbel telkens maar na, gemeente. God bewijst de grootste van de zondaren genade. Paulus, dat was toch ook zo'n man voor wie je een plek op zou schuiven. Een van de grootste christenvervolgers van zijn dagen. Blazende dreiging en moord. Ze waren voor Paulus hartstikke bang. Wat die man op zijn geweten heeft. Totdat God hem in zijn hart grijpt en deze man zich voor God vernedert. En voor God op de knieën komt en gaat leven van de genade van God. Mij, de grootste van de zondaren, zegt Paulus, heeft God genade bewezen. Waarom? Tot een getuigenis. Als het nou voor mij kan het voor jou ook. En kijkt u de geschiedenis maar na, gemeente. Van de week klonk het in de Tweede Kamergebouw, Amazing Grace. Dat is dat lied van John Newton. Die slavenkapitein, dat was ook geen beste. Die heeft de meest gruwelijke dingen in zijn leven gedaan. Totdat God hem in een storm tegenkomt en tegenhoudt. En deze man voor God buigt. Genade. En die genade van God is niet goedkoop. Die genade heeft Jezus Christus, de Zoon van God, het leven gekost. Hij is het oordeel, hij is de dood, hij is de hel ingegaan. Opdat mensen die de dood en de hel verdienen, zouden leven. En als je die genade van God ziet, gemeente, dan hoor je God die zegt: de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedacht. En hij bekeren zich tot de Heere zijn God. En God zal zich zeker ontfermen. Daar kan ik alleen maar in aanbidding naar kijken. Dat God zo genadig is. En dan kan ik je alleen maar toeroepen. Hoe zwaar en hoe groot die zonden van uw of van jouw leven ook zijn, gemeente. Je hoeft niet te wanhopen. Want wie hem nederig valt te voet, zal van God zijn wegen leren. En hij wacht ook vanmiddag om genadig te zijn. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Psalm 1, de versen 1, 2 en 3. Gemeente, laten we samen danken en bidden. Heren, wij mogen u danken voor het onderwijs wat vandaag opnieuw klinken mocht in het midden van de gemeente. U wilt ons de weg ter zaligheid wijzen. En we bidden u, Heren, doorgrond en ken ons hart. En wanneer er bij ons een schadelijke weg is, dan bidden wij u, leid ons op de eeuwige weg. Geef dat het woord wat vandaag klinken mocht mee zal gaan, dat we het meedragen, dat we het overdenken, bepeinzen en doen. Dat we niet alleen hoorders van het woord zijn, maar ook daders ervan. En dat zo in ons leven de Heer Jezus Christus gestalte zal krijgen tot eer van u. En dat mensen om ons heen door onze levenswandel en levenshouding getrokken zullen worden tot u. Gaat u zo mee, Heer, en bewaart u ons. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot, gemeente, uit Psalm 140, de versen 12 en 13. Ik weet dat God getrouw in het richten des armen rechtzaak, daar hij schrijdt, hoe vals hem de ontrouw moog betichten. Beslissen zal naar billijkheid en de vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. 140, 12 en 13. Gemeente, ga in vrede heen naar uw huizen en draag met u mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.